onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 22 en daarvan de eerste drie verzen. Psalm 22, de verzen 1, 2 en 3.
Hey!
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het evangelie van Lucas en daarvan het 22e hoofdstuk vanaf vers 40. Toch vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Gods woord, uit Lucas 22 vanaf vers 40. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hem: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit den hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, zie daar een schare, en een van de 12, die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem: Judas, verraad gij de Zoon des mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem: Heere, zullen wij hem met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht des hoge priester en hieuw hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordde en zeide: laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en ouderlingen die tegen hem gekomen waren: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo heb gij de handen tegen mij niet uitgestoken, maar dit is de ure en de macht der duisternis. En zij grepen hem en leidden hem weg. En brachten hem in het huis des hoge priesters, en Petrus volgde van verre. En nu lezen we verder in hoofdstuk 23. Hoofdstuk 23 en vers 26. En als zij hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en vrouwen volgden hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende: gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen, want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen: tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee andere zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners den een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn kleder wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: andere heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij de Christus is, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Grieks en Romeinse en Hebreeuwse letters: deze is de koning der Joden. En een van de kwaadoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestraften hem, zeggende: vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en het werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels schudde midden door. En Jezus roepende met grote stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En van zijn bekenden stonden van verre. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem te samen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, een man met name Jozef zijnde, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel, van Arimathea, een stad der Joden. En die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte, deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij hetzelfde afgenomen had, wond hij het dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalven. En op de Sabbat rustten zij naar het gebod. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, op deze goede vrijdag komen wij tot u en mocht gij tot ons komen. Want gij zijt de dood ingegaan, opdat de doden zouden horen de stemmen des Zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. O Heere, gij zijt door het graf gegaan en gij hebt het graf begraven, de dood gedood. En gij zijt de hel tot een hel geworden. O Heere, mochten we dat ondervinden in de persoonlijke toepassing, ook als we het woord in afhankelijkheid van u hopen te ontvouwen. O Heere, mocht gij de voor- en naprediker zijn, opdat we het maar na hebben te zeggen, opdat we van uw geest totaal afhankelijk waren. Heren, mocht het niet alleen een herdenkingsdag zijn, maar ook een dag van toepassing. Want al die traditie heeft nog nooit een mens bekeerd. Want gij zegt het tot de fariseeën, die hun gedenkdagen hielden. Als gij u niet bekeert, zo zult gij desgelijks vergaan van degene die onder de toren van Siloam viel. O Heren, gij mocht het ons bekendmaken, dat er slechts een heden is. Morgen is het te laat, heden, indien gij mijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, Heere, mochten we door u geleid worden, in het spreken en in het luisteren, mochten we door u ingeleid worden in de ontvouwing van uw schrift, van uw woord, en mochten we het mochten we ontvankelijk gemaakt worden door uw dierbare lieve geest in de levendmaking van ons hart, in de levendmaking van ons leven. Die waarachtige wedergeboorte die geschiedt door water en geest, o Heere, dat het ingang mag vinden, dat we niet over de hoofden heen hoeven preken, maar dat het ingang mag vinden op en onder de kansel, opdat we mochten uitdelen van die menigerlei genade Gods, door woord en geest, o lieve Heere, dat Gij nog een ontwaken zoudt komen te geven, want het is alom zo dood en het is alom zo ongeestelijk in onze dagen, omdat wij vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. Het ligt niet aan u, o Heer, het ligt aan ons. Maar mocht Gij de oorzaak van die scheiding die er van nature ligt wegnemen, door de toepassing van Christus volbrachte middelaarswerk, opdat we daar gaan en staan als nieuwe schepselen. In Jezus Christus, de enige geborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. O Heere, zegen uw getuigenis wereldwijd. Mocht Gij op alle plaatsen uw heerschappij, uw knechten nog aangorden met kracht uit de hoge, opdat ze in afhankelijkheid en door de bediening des geestes uw woord mogen uitbazuinen. Want dat is toch waartoe Gij geroepen hebt. Gij zult mijn getuige zijn, kon en mocht het zijn ook deze avond, dat we door u bediend, zowel op de kansel als daaronder, door u bediend, in het spreken en het luisteren, o Heere, dat we er toch naar mochten jagen, als wij door u gegrepen zijn, om op te wassen in de genade Gods, op te wassen in Christus, want er is een opwas in Christus. En doe ons niet gelijk diegenen die in de kindergeboorte blijven steken, hun weg daar lijdelijk daarheen gaan. En hoewel Gij soevereine genade verstrekt aan doden, o Heere, dan zult Gij toch uw overhoudende gewillig volk in de dag uw heerkracht. Dan zullen ze gewillig gemaakt worden, omdat Christus gebeden heeft en zijn wil er aangegeven heeft om de willen des Vaders te doen. O Heere, gedenk de zieke, de eenzame, de zoveel leed en beproefde in ziekenhuizen en sanatoria, mochten al deze kwalen en beproevingen leiden tot de kennis van Christus, leiden tot u. Want Gij zijt de God van alle vlees en zou er voor u iets te wonderlijk zijn. O Heere, gedenk ons naar de grootheid uw barmhartigheid. Gedenk land en volk. Gedenk overheid en onderdaan. Goddeloze koningen kunnen nog bekeerd worden, gelijk Gij geopenbaard hebt met Manasse. O Heere, doe het ook in onze dagen, dat goddeloze overheden tot u bekeerd zouden worden, opdat we een stil en gerust leven zouden leiden, niet in vatsigheid, maar in de vreze Gods. Lieve Heere, sta nog op alstublieft. Gij zijt opgestaan, Gij zijt reeds opgestaan. Maar mocht Gij die kracht der uw opstanding openbaren in ons leven, de kracht waarin we alles kunnen overwinnen in onze zwakheid, omdat het overwonnen is alle machten en krachten die tegenstaan, alle vlees, dood en duivel. Het is alles overwonnen. O Heere, mochten we die strijd strijden, die strijd des geloofs, maar mochten we ook wettig strijden. Want wie niet wettig gestreden heeft, die zal de kroon der overwinning niet behalen. O lieve Heere, er is er één die heeft wettig gestreden. En dat is die lieve Borg, die in de hof gegaan is van zijn kerk. Terwijl de kerk sliep, deed hij het werk. Want hij heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. Lieve Heere, mocht gij nog jonge kinderharten levend maken. Gij zijt toch niet aan leeftijd gebonden, zelfs de kleinste zuigeling kunt gij bekeren. Zelfs in de moederschoot. O Heere, doe het nog in onze dagen, doe het nog. Om uw heilige naams wil, om het bloed des verbonds wil, om u zelfs wil, om de verdiensten van Christus wil, om Jezus wil. Amen. Gemeente, op deze Goede Vrijdag wensen wij de stof te vervolgen waar we afgelopen zondag gebleven waren. Te beginnen bij vers 41 van Lucas 22. Want daar staat geschreven: en hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad. Geliefden, we preken niet op datum, maar het woord, en het woord is gisteren en heden dezelfde. U zegt, u had toch wel een andere stof kunnen nemen, zoals u dat tweede gedeelte hebt opgelezen. Maar er was eens in de kerk van Huntington een man die zat gedurig op zijn loge te kijken. En toen stopte Huntington met preken. Hij zegt, meneer, ik preek niet per uur. En datzelfde kunnen we zeggen, we preken niet per datum. Calvijn die preekt de gewone stof op de feestdagen, de christelijke feestdagen. Ik ben er niet tegen hoor, ik ben er niet tegen, want ook de lijdenstijd, het lijden van Christus moet gepreekt worden. Maar ik ben niet aan datums gebonden.
Nee,
daar is God ook niet aan gebonden. God is aan zijn woord gebonden. En wij ook. En geliefde, als het nooit door het lijden van Christus zal gaan, dan zullen we ook niks van zijn opstanding verstaan. Eerste trappen van zijn vernedering. Eerst vernederen, want die vernederd zijn, die worden verhoogd. Maar zonder vernedering geen verhoging. Ja, Goede Vrijdag, traditie hè. Dat is allemaal traditie. Is dat dan niet goed?
Ja.
Wat noemt men goed? De rijke jongeling zegt, goede meester. Hij zegt, wat noem gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Als je nou eens werkelijk Goede Vrijdag beleven mag, dan heb je een goede vrijdag. Dan heb je een goede vrijdag. Maar door de preektraditie is er nooit tot één mens tot bekering gekomen. Nog nooit. Nee hoor. Ik ben niet tegen de christelijke gedenkdagen, maar het woord is niet te binden aan kerkelijke tradities. Het lijden van Christus komt niet voort uit de kerkelijke traditie, maar uit de raad Gods. En dan staat er dat Jezus een steenworp afstand van zijn discipelen scheidde. In de hof van Gethsemane. Een steenworp is ongeveer 30 meter. En daar knielde Christus neder om te bidden tot zijn vader. Dat heeft een diepe betekenis, want in de hoogste aanvechting is Christus, nou heb ik het over de aanvechting van de gelovigen, in de hoogste aanvechting is Christus altijd een steenworp van zijn kerk verwijderd. Altijd verder geweest, altijd dieper geweest. Ook hier, in de hoogste aanvechting van de borg, is Christus slechts een steenworp van zijn kerk verwijderd, maar toch zo ver dat de discipelen daar niet bij konden zijn. Want Christus had gezegd, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Nee. En dat vindt hier plaats. De Heer Jezus heeft de pers alleen betreden, getreden. En die moest alleen, die moest door hem alleen betreden worden. En hij kon zijn discipelen erbij niet gebruiken. Christus is altijd verder dan zijn kerk. Verder in de verzoeking, verder in de benauwdheid. Hij is afgedaald in onze diepte. In onze diepe verlorenheid onder de wet. Daartoe is hij gekomen. Hij is onder de wet gekomen om degenen die onder de wet zijn te verlossen. Opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Hij heeft de dienstbaarheid waarin we gevallen zijn op zich genomen, om ons van onze dienstbare geest, van onze slaafse geest, van onze vreesachtige geest te verlossen en ons een nieuwe geest te geven, een nieuw hart te geven, een nieuwe geest te geven. Gemeente, in de wedergeboorte word je niet gerepareerd, maar vernieuwd. Tegenwoordig een reparatiegodsdienst. Dan beginnen ze al met de bekering van de oude mensen. Die beginnen ze op te lappen. Allemaal banden plakken. Nee. God vernieuwt een zondaar. In Christus. En als dat gebeurt, geestelijk veel te verstaan, dan is al het oude voorbij gegaan en dan is alles nieuw geworden. Maar Christus heeft zich in de trappen van zijn vernedering dienstbaar gesteld voor dienstbare kinderen. Die bezet zijn met de geest der dienstbaarheid onder het juk van de wet. Ja. Kijk, u zegt, ja, dat gold alleen de Joden, dat juk van de wet. Ho, 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 ho. Elk mens heeft van nature een ingeschreven wet. Het is zwaar verzondigd. Zwaar verzondigd, maar wat denk je wat die heidenen dat doen in het oerwoud? Die hebben ook een ingeschapen godskennis en die maken een vorm uit een boom. Die brengen offers, waarom? Omdat ze God vrezen, met een slaafse vrees. Ze vrezen een godsbeeld, ze hebben een godsbeeld die totaal niet overeenkomt met het godsbeeld wat Gods woord ons verkondigt. Maar wel vanuit die ingeschapen godskennis bedrijven, gaan ze afgoderij bedrijven. Dat zit in de mens. Afgoderij bedrijven. Dat zit erin. En het komt eruit op. Ja. Die hebben ook een dienstbare geest. Hè? Hoewel ze de wet niet hebben, hebben ze toch een dienstbare geest. Want daar, dat heb ik u vorige keer uitgelegd, daar is een mens ingevallen doordat hij uit het beeld Gods is gestapt. Krijg gelijk een andere geest. Maar Christus heeft zich dienstbaar gesteld voor dienstbare kinderen die bezet zijn met de geest der dienstbaarheid tot vrezen. Want onder de wet is alles dienstbaar. Dat is een juk. Omdat de wet een juk is voor degene die niet in overeenstemming met de wet verkeren. Nou, dat daar heb je het. Dat is ons beeld van nature allemaal. Dat is ons aller beeld van nature. En wie onder het juk van de wet verkeert, leeft als een slaaf in de zonde. Wel nu, daarin is Christus afgedaald, in die staat van slavernij. Kijk, er wordt in onze dagen veel te weinig benadrukt dat Christus plaatsbekleder is voor zijn kerk. Hij is in onze plaats gaan staan. Wat hij gedaan heeft, heeft hij in onze plaats gedaan. Wat Adam verzondigd heeft, daarin is Christus in de plaats van de eerste Adam gestaan, om alle gerechtigheid te vervullen. Ja. Maar Christus was geen slaaf. Nee. Hij was geen slaaf. Hij was de vrijwillige knecht des Heeren. Om zijn volk uit de dienstbaarheid te verlossen en een ziel te redden van het verderf. Ik moet eigenlijk zeggen, in het verderf. Want in het oordeel word je ziel gered. Kijk maar, we hebben het opgelezen van die moordenaar. Die werd in zijn oordeel gered. En dat is altijd het twistpunt geweest in de kerk. We worden een hoop van het oordeel gered. Maar Gods zware volk wordt in het oordeel gered. Want die moordenaar die wilde van zijn kruis niet meer af. Nee. Altijd. Dat is fundamenteel. En als we gered worden, als er gebeurt in ons leven, gemeente, dan zijn we van onder de wet verlost en onder de genade gebracht en overgegaan in het koninkrijk van eeuwig licht. Dan hebben we de geest der aanneming tot kinderen ontvangen. Dan zijn de zonden ertussenuit. Dan is de oorzaak van de scheiding met God weggenomen. Want voor zijn volk heeft Christus de val ongedaan gemaakt. Niet de gevolgen van de val, hoewel de straf ook is ongedaan gemaakt. Maar daartoe is Christus gekomen. Om wat de eerste Adam kapot gemaakt heeft. En wij in hem. Om dat te herstellen. Om die breuk met God te herstellen. Ja. Met zijn dadelijke, met zijn leidelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Die volkomen was. Die heilig was. Die God kon behagen. Waar de wet mee tevreden was. Want de wet heeft ook een belofte ten leven. Doe dat en gij zult leven. Nou, die belofte heb Christus verworven. Dat leven heb Christus verworven. Hoewel die het leven was, heeft hij het leven verworven voor zijn kerk. En ook de straf op de val is ongedaan gemaakt, hè, voor Gods volk. Hoewel ons vlees, het lichaam der zonde, is nog wel onderworpen aan de gevolgen van de val. Maar de dood is voor Gods kinderen geen straf meer. God straft maar één keer, gemeente. En dat heeft hij gedaan aan zijn lieve zoon. Toen heeft hij het uitgeroepen, sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Maar hij zal zijn hand tot de kleine wenden. Ja. De dood is voor Gods kinderen geen straf meer. Maar een doorgang tot het eeuwige leven. Daarom zeg je eigenlijk nooit. Hè, Gods kind is gestorven. Is overleden. Over het lijden. Hè. Aan deze zijde van het graf lijden. Want de kerk wordt door lijden geheiligd. Maar toch verkeren ze geestelijk al, hè, in, dan delen ze al in de staat van de verhoging, hè, omdat ze in Christus nieuwe schepselen zijn. Maar het is hier alles nog door het geloof. Hier rust de kerk op het ja-woord van Christus. Straks is de bruiloft. Een doorgang tot het eeuwige leven. En als de Heere Jezus in het stof voor de troon des Vaders ligt in de worsteling om de drinkbeker te aanvaarden, krijgt hij versterking van een engel. Nou, ten aanzien van zijn goddelijke natuur, gemeente, had Christus geen versterking nodig. Want de Godheid kan niet lijden. Nee, dat is onmogelijk. Ze zeggen wel eens God met God verzoend, maar dat is niet waar. God is in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Maar hij heeft niet in zijn goddelijke natuur geleden. Dat is onmogelijk. Maar God kan niet lijden. Hij heeft geleden in zijn menselijke natuur. In ons vlees en bloed. Kijk, daar heb je weer die plaatsbekleding. Christus, het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Een mens van vlees en bloed. Dan lag hij als mens, als middelaar Gods en der mensen. Dan lag hij in onze plaats. Als plaatsbekleder voor de zijne. Dan lag hij voor een vertorend rechter. Om de straf die ons de vrede aanbrengt op zich te laden. En de zondelast waarmee Christus beladen is, gemeente. Beladen is geweest. Is niet met mensenwoorden te omschrijven. Nee. Het lijden was zo zwaar, ik heb u al gezegd, als we daarin komen, in het lijden van Christus, dan komen we in een heiligdom. Het lijden was zo zwaar voor zijn menselijke natuur en zo ondraaglijk, vanwege de ondraaglijke last van de toren Gods over die zonde last. De toren Gods die Christus in zijn reine ziel voelde branden was zo verterend, onnatuurlijk voor de borg. En hij smeekte aan zijn vader of deze drinkbeker van hem voorbij kon gaan. Want hij was zonder zonde, hij is zonder zonde, hij had geen zonde gedaan of gekend. En dan die zondelast en die ondraaglijke toren Gods te dragen, dat was bovenmenselijk. Maar gemeente, hoor hier het evangelie van vrije genade. Christus heeft zijn eigen wil opzij gezet. Niet zijn goddelijke wil. Want de goddelijke wil, die heb altijd gewild wat God wil. God is één. Hij heeft zijn menselijke wil opzij gezet. Om te doen wat God welbehagelijk was. Om te doen het welbehagen des Vaders. Dat door zijn hand gelukkiglijk zou voortgaan. En de Heer Jezus is er doorheen gebroken. Hij is er doorheen gebroken waar de duivel hem vandaan wilde houden. De duivel die heeft hem gepoogd te verzoeken in de woestijn. Mislukt. Christus kon niet zondigen. En toch stond hij in zijn menselijke natuur aan alle verzoekingen bloot. Maar hij heeft nooit een neiging gehad tot zondigen. Als dat wel zo zou zijn, sommigen zeggen dat Christus kon zondigen, dat zijn godslasteraars. Die zeggen, ja, hij kon zondigen, maar hij heeft het niet gedaan. Maar Christus kon niet zondigen, want als hij in een menselijke natuur was gekomen die kon zondigen, dan had hij geen borg kunnen zijn voor zijn kerk. Want als een mens kan zondigen, dan heeft hij de wortels der zonde in zich. Maar Christus had zelfs geen worteltje der zonde in zich. En toch heeft hij de ganselijke, hij is ons in alles gelijk geworden. Daarom staat er uitgenomen de zonde, ook de wortels van de zonde. Als dat zo zou zijn, als dat wel zo zou zijn, dan was de Vader nooit tevreden geweest met het offer. Nooit. Want er moest, ook in het Oude Testament, de Joden die moesten een rein lammetje slachten. Mocht niks aan mankeren. Daar heb je Christus. Het lam Gods, waar niks aan mankeerde. Maar de duivel heeft het verloren. Want de duivel is de grote tegenstander van het lijden van Christus. Hè? Omdat de duivel wist dat Christus alleen in die weg de ere des vaders kon opluisteren. Om de wereld met God te verzoenen. Om God met de wereld te verzoenen. Om de uitverkorenen uit die wereld daadwerkelijk met God in een verzoende betrekking te brengen. Kijk, sommige predikanten die prediken het evangelie als een besluit. Dan zeggen ze, God is met de wereld verzoend, nou wat tobby toch. Die maken het voorwerpelijke van het evangelie, dan zetten ze tussen het voorwerpelijke en de toepassingen is gelijkteken. Het is gebeurd, zeggen ze. En dat zal waar zijn. Maar gemeente, het moet toegepast worden, dat heil in Christus moet toegepast worden, dat moet plaats voor gemaakt worden. En als je nou, dus dan zeg je, nou als ik uitverkoren ben, dan kom ik er toch wel. Nou, dan is het te vrezen dat je er nooit komt. Nee. Nee hoor. Want kijk, dan ben je nog zo hoogmoedig, dan denk je dat God nog iets aan je verplicht is. Die gaat hij voorbij. Gaat hij voorbij. Maar als je nou een verloren mens mag worden, als je nou Gods woord, ja, ik wil zeggen serieus neemt. Dat is een veel te licht woord. Wat is nou serieus? Die rijke jongelingen was ook serieus en het betekende net niks. Die man die had nog nooit ingeleefd dat hij zijn verantwoordelijkheid in het paradijs verzondigd had. Al mensen, als dat is gaat wegen. De kranten staan bol van verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid dit en een verantwoordelijkheid dat. Maar mensen, als je nou eens echt je val mag inleven, als je nou eens een eerste adem voor God mag worden, dan is je verantwoordelijkheid ten dode verzondigd. En God hou je verantwoordelijk. Want als God gaat eisen, heb je geen penning om te betalen. En er moet betaald worden. En tegenwoordig zeggen ze, nou er is toch betaald. Geloof. Geloof. Gemeente zalig worden, dat is een gerechtshandeling. Ja. Want we staan in een onverzoende betrekking met God. Kijk, daarom begint die goede catechismus niet met het geloof, maar met de wet. Want dat is de eerste schuldeiser, de wet. En als je met 7 mijls lazen over de wet heen stapt, ja, dan is het te vrezen dat je voor je ganse leven bedorven bent met een tijdgeloof of met een historisch geloof. En dat zijn zulke hoge klippen, gemeente. Dan mag er wel een orkaan van een storm ontstaan om je hoogmoedige bootje van zo'n klip af te storten. Want de meesten komen er nooit meer af. Nooit meer. Nooit meer. Als je geen, laat ik het nou eens zo zeggen, als je geen Manasse voor God wordt, is er geen hoop voor je. U zegt, maar wat Manasse gedaan heb, heb ik niet gedaan. Oh nee. Nee. Durf je dat vanavond op je knieën voor God te belijden? Nee. Dat je niet die moorden gepleegd hebt en niet die goddeloosheid gepleegd hebt, die Manasse gepleegd, durf je dat? Maar als er nou eens één, kon het zijn al. Als je nou eens Manasse voor God mag worden. Een Manasse in de kerken. Met ketenen geboeid. Dan was er nog hoop voor je. Want goddelozen worden met God verzoend door de dood zijn zoons. En daar heb Christus zijn eigen wil voor opzij gezet. Om die straf te aanvaarden. Om die drinkbeker te aanvaarden. Om het recht Gods te bevredigen. Want daar gaat het over. Wat is het recht Gods? Dat is de wet. Die wet moet vervuld worden. Tot de laatste titel in Jota. In uw en mijn leven. Je bent er niet mee klaar door te zeggen. Christus hebt de wet volbracht. Dus is het goed. Die wet moet in ons leven volbracht worden. Voor een ieder van ons persoonlijk. Of door onszelf of door een ander. En dat is het eerste waar God mee begint. In de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan gaat hij een mens zetten voor de spiegel van de heilige wet. Dan gaat hij de mens tonen, openbaren. Uit welke staat die gevallen is. Uit de staat der rechten. Daar gaat God mee beginnen hoor. Kijk, er zijn er natuurlijk. Massas beleiders die komen niet verder als de voet van de berg Sinaï. En nog geen eens dan dat hoor. Nog geen eens hoor. Maar Gods volk, Gods uitverkoren volk, daar gaat God een stap verder mee. Die komen in het paradijs terecht. In de geest. Want daar is de breuk geslagen, niet bij de berg Sinaï. In het paradijs. En daarvan Luther die worstelde met deze vraag, want die had er iets van geleerd. Hoe kom ik toch ooit met God verzoend? Daar kon die man zomaar niet aan elkaar breien. U zegt, ja maar hij was verstrikt onder de Roomse godsdienst. U niet? Mensen, als je van nature een dienstbare geest hebt, dan ben je net als Rome. Precies hetzelfde. Dan probeer je met allerlei gestaltes, probeer je het lek boven water te krijgen, dat is Rome. Aanvullende gerechtigheid. En dat is die rijke jongeling, dat is Rome. Maar kan God niet behagen? Nee. Wie zal die prijs der zielen, dat rantsoen, voor mij een tijd en eeuwigheid voldoen? En dan is er een volk die gaan daar al zuchtende, al roepende over de wereld. Met dat pak van zonde op hun rug. En kijk, daar gaat er echt aan vooraf voor gemeente. Ik zeg niet hoe lang het duren moet. Daar schrijft Gods woord niks in voor. Maar die catechismus zegt zo mooi. Niet hoe diep, maar hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Nou, één zonde is al zo groot als het de verdoemenis waardig is. Eén zuchtzonde. Verdient al de bodem der hel. En als hij daar nou eens iets van in kwam te leven, dan heb je geen leven meer. Dan heb je geen leven. Zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. En in die put, laat ik het maar eens zo zeggen, in die put is Christus afgedood. In die helput die wij hebben veroorzaakt, die helput van ons bestaan, daar is Christus in afgedaald. Nedergedaald ter helle. Moet niet buiten je kijken. Dat is onze put. Ja. En Christus had zichzelf ervoor over om hellelingen de hel te ontrukken. Hij heeft zijn leven gegeven voor de doden, opdat zij het leven zouden ontvangen in zijn naam. Ja, dan word je wereld voor God. En dan heb je altijd over die tekst heen gelezen. Al zo lief heb God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat de niegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar als hij dan wereld voor God mag worden. Hè? Manasse. Die werd wereld voor God in die kerker. En toen heb het in die kerker, in die helpert van Manasse, geklonken. Al zo lief heb God de wereld gehad. Best zalig worden. De Vader eiste een bloedprijs, gemeente, een volkomen offer. Niet van een engel, maar van de mens. Zie de mens die de eis des Vaders heeft ingewilligd met zijn eigen bloed. Zie de mens die in de bres is gestaan van de zondeval, die in de plaats is gestaan van de gevallen Adam, om de geslagen bres te herstellen, opdat vijanden met God verzoend zouden worden. Was hij maar eens een vijand van God, wilde die rijke jongeling niet wezen. Die dacht dat die begon al familiair. Die begon al familiair Christus aan te spreken. Goede meester, zegt hij. Nou, klinkt wel bevindelijk gereformeerd. Maar het was een grote vijand van God, maar hij wilde het niet wezen. Hij wilde het niet wezen. En dat is nou onze grootste vijandschap, dat we geen vijand van God willen wezen. Dat is onze grootste vijandschap. Weet je wat vroeger het oude volk tegen elkaar zei? Hoe is het met je vijandschap? Hoe is het met je vijandschap gesteld? Kijk, ik heb eens een dominee gezegd, die daar meters boven leefde. Ik zeg, man, ik zeg, je weet nergens van. Ik zeg, ze moeten maar elke dag eens in je gezicht spoegen. Ze moeten maar eens elke dag op je tenen trappen. Ze moeten maar eens elke dag je ruiten in gooien. Niet één keer, elke dag. Kijk of daar je nog zo'n vroom ventje bent. Zie de mens die de geest der dienstbaarheid tot vrezen het zwijgen heeft opgelegd, opdat zijn kinderen de geest der aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Door zijn verdiensten, door zijn volkomen gehoorzaamheid aan de wet, door zijn volkomen dadelijke en leidelijke gehoorzaamheid, heeft hij aan de eis des Vaders volkomen gedaan. Voldaan. En hij heeft zijn hart, zijn leven borg gesteld om Gods wil te doen. In onze plaats. En in de hoogste aanvechting bad de borg: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Christus heeft zijn wil eraan gegeven, maar de strijd die daarmee gepaard ging, gemeente, was zo hevig, zo afmattend voor zijn menselijke natuur. Want na zijn menselijke natuur was Christus ook zwak. Ook vermoeid. Vermoeiing des vlezes. Jazeker. Was zo afmattend voor zijn menselijke natuur. Zo zwaar. Ik kan het niet in woorden uitdrukken. Maar het was zo zwaar dat zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Gemeente, we staan hier op een, of u zit, maar we verkeren hier op een door bloed doordrenkte aarde. Die doordrenkt is van het bloed van Christus. En het zou wat wezen, gemeente, als wij het bloed van Christus vertreden en onrein achten, als we er overheen stappen en geen verzoening nodig hebben. Daarom klonk het tot Mozes: de plaats waarop gij staat is heilige grond. Daar hoef je geen pelgrimsreis voor te maken naar Jeruzalem. Nee. Want we staan op dezelfde grond. We staan op dezelfde grond. Maar als we daar eens besef van kregen, dat we op een door bloed doordrenkte grond staan. Maar het zou wat wezen als wij als rechtopstaande mensen over het gestorte bloed van Christus heen stappen en het vertreden, want daar gaan we het vertreden. Omdat we het niet gewild hebben. dat hij koning over ons zijn zou. Te best om slecht te zijn. Te goed om verloren te gaan. Daar zit op vast, gemeente. Daar zit altijd op vast. Een mens heeft zulke goede gedachten over zichzelf. Het is ontzettend. Maar weet je wel, Gods volk die krijgt een gedurige walg aan zichzelf. Ze vallen niet alleen zichzelf. Kijk eens naar Petrus. We hebben dat stuk nou overgeslagen. Maar kijk nou eens naar Petrus. Die man die had ook van die goede voornemens. Oh. Wat had hij nog goede gedachten van zichzelf. Maar Petrus moest er diep voor vallen om diep gevallenen te onderwijzen. Versta je dat? Kijk, er zijn een hoop mensen, een hoop beleiders, dominees, ouderlingen. Die kunnen de pad recht houden. Gods volk niet. Nee. Als je de weg van Gods volk gaat onderzoeken, kom je allerlei beerputten tegen. Niet als ze in de zonde leven, maar als ze de zonde die in haar hart geopenbaard worden. Die in hun binnenste woelen op hun voorhoofd geschreven zou worden, zouden ze sterven van de schaamte. Zal ik u vertellen. Dan zouden ze sterven van de schaamte. Weet je wat Rutherford zegt? Hij zegt, en die godzalige man, hij zegt, mijn hart is niet meer als een kooi met onreine vogelen. Hij heeft er ook verstand van, of niet? Ben je nog een goed mens? Heb jij er nogal enige godvrezendheid toegemeten? Kijk, dat gestaltelijke leven, dat gaat doorgaans van beter naar best. Maar dan gaat de Heer zijn kerk van verlost, dat hij ook Petrus van verlost, van dat gestaltelijke leven. Dan zegt hij, Petrus, hij zegt, ik zei in die raadzaal is door je bekering laten zakken, jongen. Hij zegt, want je hebt zulke hoge gedachten van jezelf, maar eer de haan twee keer gekraaid zal hebben, zult gij maar driemaal verlogen. Nou, dat hield Petrus niet voor mogelijk. Waarom? Omdat hij nog geen volledige zelfkennis had. Kijk, en daar is nou het gevaar. Als hij aanvankelijk, als hij echt wedergeboren wordt tot een levende hoop, dan bestaat er een gevaar van wildgroei. Dat bestaat, dan is het gevaar levensgroot. Hè, omdat je dan in die liefde leeft. Dat je een rijke jongelingsgestalte krijgt. Ja. Maar dan leef je niet uit de bron. Nee, dan word je wel bediend, maar je leeft niet uit de bron. En dat is noodzakelijk, gemeente, om staande te blijven. Hè? Om standvastig te zijn. Nou, Petrus, ja, de Heer had voor hem gebeden. Hij zegt, ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophoudt. Want die standvastigheid, dat legt niet in de gelovigen. Nou, dan werd er niet één bekeerd. Dan kwam er niet één in de hemel. Die standvastigheid, die ligt in Christus. En dat wordt... En dat gaat Christus ook waarmaken in het leven der zijnen. Neem mijn juk op u en leer van mij. Leer van mij dat ik het ben. Ja, ik zie dat die werkheilige leerlingen de pen pakken en alles opschrijven om alles te onthouden. Houd er maar mee op. Leer van mij, zegt Christus, dat ik het ben. Weet je wat, als Christus voor de klas staat, op de leerschool van Christus, hè, dan is hij het bord. Hij keert zijn rug niet naar zijn discipelen toe. Nee. Hij is het bord. Hè. Zijn mond is het bord. Hij heeft geen krijtje nodig. Leer van mij dat ik het ben. Dat ik zachtmoedig ben in uw plaats. Wij zijn het niet. Paulus zegt, ik ben het niet. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Kijk, een mens zoekt altijd het aangename, maar dat zijn de gevaarlijkste mensen. Gods oude volk, en de meesten die zijn al overleden. Gods oude volk, de meesten waren soort staalborstels. Maar Gods volk is niet zo zachtmoedig. Echt niet. Nee. Er is er maar één zachtmoedig, en dat is Christus. Gaat Christus wel afdrukken, hè? Door het kruis op je te leggen. Gaat hij wel afdrukken. Hè? Dan moet je door lijden leren wat zachtmoedigheid is. Ja. Maar van nature ben je het niet, hoor. En na ontvangen genade. Maar de geestelijkheid der wet worden we het nooit. Echt niet, hoor. De wet die neemt geen genoegen met een half bakken offer. Echt niet. Ja, want als je je vingers tussen de deur zitten, dan zou dan moet je je hand op je mond leggen, anders zouden de vloeken eruit rollen. Ja, maar Gods volk niet. Oh, mens, je kent jezelf niet. Je ken jezelf niet. Nou gaat Gods volk wel vrezen. Vrezen voor de zonde. Met een kinderlijke vrezen de Heere vrezen. Absoluut waar. En ze ontvangen het geloof wat door de liefde is werkende. Maar dat bewaar je niet van de zonde. Nee. Want de Heer heeft zijn volk wel volledig verlost van de zonde naar de staat. Maar hij heeft ze niet verlost van de gevolgen van de val. In die zin, niet verlost zolang we hier aan deze zijde van het graf verkeren, volk des Heren, moeten we leven in het lichaam der zonde. En het lichaam der zonde, dat is enkel vlees. Enkel vlees. Waarom? Opdat je van hem zou leven, die vlees geworden is. Ja. Kom en aanschouw de mens die hier lag in onze plaats, die hier zijn wil er aangegeven heeft om goddeloze ikken met God te verzoenen. Hij heeft zijn ik er aangegeven om goddeloze ikken met God te verzoenen, die zijn bloed gestort heeft in de worsteling aan de wilde, om aan de wil des vaders te voldoen. Opdat het door de geest Gods in ons hart zou klinken. Het is volbracht. Kijk gemeente, dan is de plaats volgemaakt. Dan is de plaats volgemaakt. Dan kijk ik in het evangelie wil aanhoren. Maar ik moet naar binnen gaan. Heel eenvoudig. Ik moet naar binnen gaan. Toen Christus sprak met die Samaritaanse vrouw. Toen ging het woord van Christus naar binnen. In haar hart. Dat is een dood mens. Maar de doden zullen horen de stemmen des zoons van God. Kijk, dan ga je horen. Dan ga je horen en verstaan. Dan valt het zaad in de wel toebereide aarde. Ziet u? Want tegenwoordig hoeft die aarde niet meer wel toebereid te worden. Nee hoor. Ze zaaien over de rots en ze zeggen, nou, prachtig. De volgende dag komt al op. Maar als de hitte der verdrukking komt, worden ze terstond geërgerd. Zou je ziel nou bedriegen voor de eeuwigheid, gemeente? En de engel die versterkte de borg in de hoogste aanvechting vanwege de zwakheid van zijn menselijke natuur. Niet om zijn wil te versterken, luister goed hoor. Niet om zijn wil te versterken, want dat zou in strijd zijn met zijn volkomen verdiensten. Die engel was geen partij ten aanzien van zijn middelaarschap. Nee. Christus werd versterkt vanwege de zwakheid van zijn menselijke natuur, maar niet met betrekking tot zijn geest en wil. Denk erom. Goed verstaan. Het lijden van Christus ging zo diep dat ieder ander mens het had moeten begeven onder de ondraaglijke last der zonde. En vanwege de toorn Gods over de zonde. Geen mens was in staat om het lijden dat Christus heeft doorgemaakt vanwege de zonde zijns volks op zich te nemen. Want daaronder zou de mens al van de beginnen van zijn bezweken. En het zou ons niet baten, want God wilde een volkomen lam ten brandoffer gebracht zien. Een volkomen lam ten brandoffer gebracht zien. Kijk, Richard Wurm, ik weet niet of hij die naam bekend is, maar Richard Wurmbrand, hij preekte hier in het Westen. Die man die had zoveel tientallen jaren in de gevangenis van Roemenië gezeten, in het toenmalige Oostblok. En die man, die schreef op een gegeven moment in een van zijn boekjes dat hij meer geleden had als Christus. Toen heb ik afstand van hem genomen. Dat was natuurlijk een grove leugen. Maar ze bij mij is dieper en langer geweest. Maar had die man toch niet beseft wat de toorn Gods is. De toorn, de volle toorn Gods, heeft Christus gedragen in zijn menselijke ziel. Dan heb je daar toch geen besef van hem. Want het waren niet die nagels die door zijn handen gingen. Het was de toorn Gods over zijn reine ziel. De toorn over de zonde. De last der zonde die hij dragen moest. En wegdragen moest. Kan geen mens even naar. Al het menselijke lijden van alle wereldbewoners van het begin der schepping tot nu toe, het is maar een speldeprik in vergelijk van het lijden van Christus. En dan is alle lijden ook nog genees uit het geloof. Want 99,99% van de mensheid die lijdt als een kwaaddoener. Dus daarmee verzwaar je enkel je oordeel. Maar ik wil maar zeggen, al het lijden samengebundeld van het begin der schepping tot nu toe, van heel de mensheid, dat is maar een speldeprik in vergelijk wat Christus voor zijn kerk geleden heeft. Het heeft Christus zijn leven gekost. Niet omdat hij bezweken is onder het lijden, want dat mocht niet. Hij mocht niet een slachtoffer zijn. Geen martelaar. Nee. Hij is borg voor zijn kerk. Als borg voor zijn kerk heeft hij de geest gegeven, vrijwillig afgelegd. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij is er niet onder bezweken. Nee. En die geest die hij gaf, dat was zijn menselijke geest, zijn menselijke ziel. Maar het lijden ging zo diep dat hij grote droppelen bloed zweette die op de aarde dropen. En ik heb je al gezegd, deze aarde is doordrenkt geworden met het dierbaar bloed van Christus. Met het dierbare bloed des lams. Om de wereld met God te verzoenen. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. De zonde hun niet toerekende. En dat betekent niet dat Christus zijn bloed gestort heeft voor alle mensen in die wereld. Nee, dat betekent het niet. Gods woord leert geen algemene verzoening. Ook geen alverzoening. Dat leert Gods woord niet. Christus heeft alleen en uitsluitend zijn bloed gestort tot een rantsoen voor velen. Niet voor allen, voor velen. Ook niet voor weinigen. Nee, dat staat er ook niet. Voor velen. Dat is een volk, dat is een uitverkoren kerk. Voor een deel uit het geheel van de wereldbevolking, van Adam af tot aan de voleinding der wereld. Daar heeft Christus zijn bloed voor gestort. Niet voor de wereld. Hij zegt, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Daar heeft hij zijn bloed voor gestort. En uit die miljarden tellende wereldbevolking heeft God er velen uitverkoren. En alleen voor diegene is Christus de dood ingegaan. En voor dezulke heeft Christus zijn bloed gestort. Niet voor mensen die het etiket van de uitverkiezing op een borst hebben gespeld. Nee, hij is te zijner tijd, hoort hier het evangelie van vrije genade. Hij is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Kent niet dieper, kent niet ruimer preken. Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Niet voor goddelozen, voor de goddelozen. Dat is een uitverkoren kerk. Want die zijn net zo goddeloos als ieder ander voor hun bekering. En die leven net als ieder ander onder de toren Gods. En die zijn net als ieder ander mens met de geest de dienstbaarheid bezet van nature. He? Omdat ze net als ieder ander onder de wet verkeren. Ja. Maar in de tijd worden ze onfeilbaar toegebracht. En er zal geen klauw achterblijven. Geen klauw van die goddeloze, uit Romeinen 5 vers 6. Er zal geen klauw van de goddeloze waarvoor die gestorven is, achterblijven. Geen klauw. Dat moet u toch moed geven, zondaar in ons midden. Gij die niet weet hoe ooit uw ziel gered zal worden. Of weegt het u niet? He? En daar komen we straks nog op terug. Als de Heer het geeft. Maar die discipelen die vielen niet in slaap uit luiheid. Nee. Ze waren door droefheid overmand. Geestelijke droefheid. Heel wat anders. He? Het waren ook maar mensen van vlees en bloed. Van gelijke beweging als wij. Het waren geen supermensen. Ze hadden al zoveel te verwerken gekregen. Ze hadden al zoveel, te veel om over na te denken. Dat ze van vermoeidheid, van droefheid in slaap vielen. Het was geen doodslaap. Nee, het was geen doodslaap. En ze konden ook niet meewaken met de borg. Kon niet. Zelfs het geweven kleed, waar geen naad in geweven was, het kruiskleed van Christus, moest hij afleggen. De gave van de kerk kon niet meedoen met het volbrachte werk van Christus. Ja. Dus Christus is gekomen om te zoeken en zaligen dat verloren was. Niet voor beste mensen, niet voor rijke jongelingen, niet voor refo's, maar voor de goddelozen. Zie de mens die grote droppelen bloed zweten om de grootste zondaar in zijn dierbaar bloed te wassen. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, wast en reinigt van alle zonden. Van de zonde van verleden, van de zonde van heden, van de zonde van toekomst. Het bloed van Christus heeft zo'n reinigende kracht, gemeente, dat het na 2000 jaar nog dezelfde volkomen reinigende kracht heeft als toen Christus zijn bloed gestort heeft in Gethsemane en op Golgotha. Het heeft nog niets aan kracht ingeboet. Dat bloed, dat dierbaar bloed van het lam, neemt nooit af in reinigende kracht. En al zouden er nog 1 miljard mensen moeten gereinigd worden, dan worden al die mensen gereinigd met dezelfde kracht als onze eerste voorouders en onze aartsvaders gereinigd zijn door datzelfde bloed. De reinigende kracht van Christus bloed is eeuwigdurend. En Gods verzoende volk leven in die eeuwigdurige reiniging van Christus bloed. En zij kunnen daar de eeuwigheid mee doorbrengen en voor eeuwig voor God bestaan, omdat zij geschreven staan in de wonden van Christus. Heb je het zo wel eens verstaan, gemeente? En toen Thomas keek in die handen van Christus, toen zag hij zijn naam erin staan. En een groot gat in zijn hand, in beide handen. En Thomas gezegd, dat ben ik. Dat ben ik. Want dan klinkt het in de ziel. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Ja. Strijdende en leidende kerk in ons midden. U staat in zijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor hem. Want u leeft op zijn kosten en voor zijn verantwoordelijkheid. Ja, dat kan de godsdienst niet verdragen. Kijk, toen de discipelen, ik heb het u pas gepreekt, hè, toen ze door dat veld liepen, begonnen ze op zondag aarde te plukken op de eerste dag der week. En het namen de fariseeërs hun hoogst kwalijk. Ja. Die moesten door hun best doen, hè, trachten ze God te behagen. Het hielp natuurlijk niet. Het hielp niet. Maar als hij zalig mag worden, dan kom je in een geheim. En dat wisten de discipelen al voor Pasen, voor het heilsfeest van Pasen, waren ze er al enigszins in geoefend. Wat Paulus zegt. Weet je wat Paulus zegt? Ik mag alles. Maar alle dingen stichten niet, zegt hij. Ja. Maar Paulus, mag je dan ook naar de kermis? Nou, hij zegt, daar heb ik geen behoefte meer aan. Tegenwoordig als ze een zendingsreis gaan maken, dan moeten ze ook allerlei museums bezoeken. Ja. Maar ik lees nergens dat Paulus de toren van Pizing heeft beklommen. Lees je dat ergens? Die man die had zoveel van Christus, die droeg zoveel het beeld van Christus, dat hij alleen God wel behagelijk wilde leven. Ja. En dan had hij eens En had hij een vreugde in smaadheid. Een vreugde in zwakheid. Ja, nou kom ik in een ding. Maar kijk, dat is ten diepste het lijden. Ik heb u al gezegd, die moordenaar aan het kruis, die wilde van zijn kruis niet meer af. Die had zijn eigen ik eraan gegeven, omdat Christus zijn ik eraan gegeven had. Daar had die man de toepassing van. En als je daar de toepassing van hebt, dan wordt het een heiligend kruis. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Weet je waar Gods volk bang van is? Dat het kruis eraf gaat. Daar is er bang van. Want dan krijgt het vlees zoveel de ruimte. Ontzettend. Nu reis ik getroost. Onder het hei. Kijk, Simon van Cyrene, die was er ook zo'n vijand van. Hè? Die wilde wel godsdienst bedrijven in Jeruzalem. Maar het kruis opgelegd, was die bittere vijand van. En toch had hij het mogen leren. Toch had hij het mogen leren. Omdat Christus hem voorging. En heeft de Heer Jezus tot Simon van Cyrene gezegd: Simon, geef mij jouw kruis. Dan ga ik in jouw kruis en dan mag jij naar huis. Plaatsbekleder. Hè? Plaatsbekleder. Ja. Kijk, als Christus zijn handen omhoog heeft, we hebben u gezegd dat de kerk staat, is in beide handpalmen gegraveerd. En als Christus zijn handen omhoog heeft, dan heft hij de ganse kerk omhoog. Als Christus zijn handen vouwt om te bidden daar in Gethsemane, dan heeft hij de ganse kerk in zijn hart en in zijn handpalmen. Toen Christus ten hemel voer, heeft hij de kerk als een buit op zijn hart meegenomen. Gelijk de hoge priester uit het Oude Testament, dat borstlap, die borstlap op zijn borst droeg, hè, met de 10 stammen Israëls. Zo heeft Christus zijn kerk meegenomen. Meegenomen. De kerker werd zijn buit en God zag zijn strijd bekroond. Mag ik eens vragen, gemeente, van waar komt gij en waar reist gij heen? Voelt u zich thuis in de geest op de plaats waar de borg geworsteld heeft en grote droppelen bloed zweet? Voelt u zich daar thuis? Gelooft en gevoelt u daar de vrede Gods in uw hart die alle verstand te boven gaat? De discipelen die sliepen en de borg deed het werk. Terwijl de discipelen sliepen, zweette de borg grote droppelen bloeds om de slapende kerk te bevrijden van de slaap des doods. En dat is ten eerste de slaap van de eerste dood. Want van de tweede dood zal de levende kerk niet beschadigd worden. Nee. Nee. Ze sterven geen twee. Ja, hier wel. Hier eerst de geestelijke dood, in die zin de wetsdood. En dan de lichamelijke dood. Maar met de tweede dood, hè, wordt in het woord bedoeld als Christus ten hemel, als Christus wederkomt op de wolken des hemels. Hè, dan volgt er een tweede dood voor, hè, want dan vindt er een algehele opstanding der doden plaats. Hè, maar dan moeten de onbekeerden nog een keer die dood in. Zonder ooit te sterven, maar dan moeten ze eeuwig sterven. Dat is de tweede dood. Maar Gods volk zal van die tweede dood niet beschadigd worden. Nee. Want daarvoor is Christus voor hen de dood ingegaan. We zullen er eerst van zingen. En uit diezelfde 22e psalm. En daarvan het vierde zangvers. Psalm 22 en daarvan het vierde zangvers. kruis van Christus betreft gemeente, tante Lene zei ooit eens een uitspraak. Een mens die, ja, als je in je vlees weer werkende bent, dan zoek je er weer onderuit te komen. En dan krijg je soms eens een verandering. En weet je wat tante Lene altijd zei? Wel verandering, maar geen verbetering. Ja?
Nee.
Vlees is enkel ijdelheid. Ons leven hier op aarde, als je dat eens komt te overdenken, gemeente, als je nou genade ontvangen mag en genade bij God vandaan hebt gekregen, en dan ga je eens terugkijken, dan ga je eens denken aan de dagen van ouds. Dat is noodzakelijk hoor, dat is noodzakelijk. Aan de dagen van ouds. En dan ga je je leven eens overzien. En dan ga je eronder zuchten. En dan denk je, wat is het leven toch? Eén stuk ijdelheid. Eén stuk ijdelheid. Weet je wat dat uitwerkt? Dan ga je weer als die tollenaar op je borst slaan. En zeg je, ik heb nou nog wat bedoeld. O God, wees mij de zondaar genadig. En die tollenaar stond van verre. Die zegt, is dat Gods volk? Maar zo gaat het wel op mensen. Zo kan men nooit gearriveerd. Hè? Gearriveerd christendom, ja. Er is de wereld vol van. Hè? Gearriveerd christendom. Maar God zal zich overhouden. Een ellendig en arm volk. Die op de naam des Heren betrouwen. En dus die discipelen, nu sliepen de discipelen niet, ik heb u al gezegd, niet in een gemoedelijke toestand, niet in een doodslaap. Nee, zij sliepen van droefheid, ze waren overmand van droefheid vanwege het feit dat hun meester een voor hen onbegrijpelijke weg ging. En hij had tot hen gezegd dat hij van hen scheiden zou. En als hij van het gebed was opgestaan, kwam hij tot zijn discipelen en hij vond hen slapende van droefheid. Vers 45. Omdat zij slapende waren van droefheid, viel de Heer Jezus hen er niet hard over. Het was geen slaap van een luiaard. Het was slaap van kinderen Gods. Niet alle 12 discipelen. Want er waren er maar 3 bij, Jacobus, Johannes en Petrus. En de rest moesten aan het begin van de hof. Hoe zwart er nou, die zal ook wel in slaap gevallen zijn. Daar kun je goed van de pan. Ook door droefheid overmand. En hier zien we, hier leren we uit hoe hulpeloos de kerken Gods is in zichzelf. Arm en ellendig. Ze kunnen nog niet 1 uur met Christus waken, want bij de eerste minuut vallen ze al in slaap. Niet uit luiheid. Maar vanwege de droefheid, overmand van droefheid, is de kerk weerloos. Maar de borg, die lieve borg, is in de plaats gaan staan van zijn bedroefde bruidskerk. In de plaats gaan staan van de bedroefde van geest. En die gaat hij toespreken. Uw hart wordt niet ontroerd. Had hij ook de discipelen toegesproken. Niet als schriftgeleerden, maar als machthebbenden. Ze waren, en de discipelen waren niet voor een moment bedroefd. Het was geen opwelling, nee. Ze waren al een hele lange tijd bedroefd. He, toen Christus hen gezegd had dat hij van hen scheiden zou. Kunt u lezen in Johannes 14, 15 en 16. Maar toen heeft Christus ook gezegd waarom hij van hen scheiden moest. Het was slechts een lichamelijk scheiden. Daarom heeft hij zijn kerk vermaand en vertroost en hen de tweede trooster beloofd. Want die tweede trooster die kon niet komen als hij lichamelijk bij hen zou blijven. Dan zou zijn volbrachte middelaarswerk nooit tot de volle glorie gekomen zijn. Maar de discipelen die konden dat nog niet ten volle verstaan, wat de betekenis hiervan was. Maar kunnen wij het verstaan, gemeente? Kunnen wij het verstaan? En dan bedoel ik natuurlijk niet naar de letter zoals het hier geschreven is. Maar zijn de woorden alles zaken geworden in ons leven? Is dat nou wel eens waar geworden? Hè? Dat we in de vernedering gebracht zijn voor God. Maar kijk, als die geest je gaat overtuigen. En je loopt die ontdekking, dat werk uit op je lichaam. En ook nou ontvangen genade, de beproevingen, de aanvechtingen, de bestrijdingen, dat werk uit op je lichaam. Dan kom je erachter hoe zwak dat je bent. Dan kom je erachter dat je nog geen eens één beproeving kan doorstaan. Als de Heer niet bij je was. Als de Heer je er niet in voorgegaan was. Leert van mij. Neem mijn juk op u. Dat is niet het juk van de wet. Maar leert van mij dat ik het ben voor u. In uw plaats. De discipelen konden nog niet ten volle verstaan wat de betekenis van Christus lijden was. Hè? En ook niet van de weg die hij moest gaan. En zij wilden dat Jezus bij hen zou blijven. Kijk maar naar Thomas. Die gaat ergens zitten met een boekje in een hoekje, de deur op slot, de gordijnen dicht. Daar heb je de kerk. Want als Christus gaat verdwijnen, dan is dood en verderf het mij. Of hij er geen kennis aan. Als de Heer zijn aangezicht verbergt, word ik verschrikt, zegt David. En als de Heer, met de Heer, dan zijn het helden. Dan zijn het helden. Hij zegt, met de Heer spring ik over de muur en dring ik door een bende. Met de Heer. Nou, dat testament heeft Christus zijn kerk vermaakt. En ziet, ik ben met jullie de alle de dagen tot de volleinding der wereld. Anders zouden ze het hier niet uithouden. Want daar ondervinden ze de kracht van. En steeds weer ondervinden ze de kracht van. Want Paulus zegt, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Hij bedoelt te zeggen, opdat ik hem vervolgen te kennen. Want ga met dit vlees steeds achteruit. Steeds achteruit boeren. Hè? Steeds zwakker worden. Minder aankunnen. Ja. En dan gaan ze steunen op hun liefste in de woestijn. Gaan ze op steunen. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Zonder dat, geen leven. Geen leven. Niet mogelijk. Niet mogelijk om door dit leven te komen zonder Christus. Niet mogelijk. Laat staan de eeuwigheid. Maar Christus moest heen gaan, want anders zouden zij de tweede trooster niet kunnen ontvangen, die hen van Christus wegen beloofd was. Maar daar hadden de discipelen geen zicht op. Uitzichtloos, hopeloos leek een toestand. Want wat is de kerk zonder koning? Maar hij zou hun niet verlaten. Geestelijk zou hij ze nooit verlaten. Daarom werd dat testament van kracht. Hè? Toen hij was opgestaan uit de doden. En ook ziende op de voorzegging van zijn dood, waren zij zo bedroefd door kleingeloof. Maar ze waren niet wanhopig. Ze waren niet als degene die geen hoop hadden. Maar ze konden er niet doorheen kijken. Vanwege kleingeloof. Kleingeloof kan niet door die hoge golf en baren van aanvechting heen kijken. Maar om uit het woord te gaan leven, gemeente, moet je door je gevoel heen zakken. Want het gevoel is geen grond. Maar een metgezel des geloofs. Hè? Omdat het ware geloof is door de liefde werkende. Maar de liefde is geen grond. Dat is de band der volmaaktheid. Dat is een band. Geen grond. Dat is de band. Door welk het gebouw samengevoegd is. Dat is de band. Hè? Maar de grond is Christus. Dat is niet de liefde. Dat is Christus. Dat is persoon. Zijn persoon. Om uit het woord. Om uit die persoon te gaan leven. Moet je door alle gevoel heen zakken. Moet je door je bekering heen zakken. Opdat Christus je bekering zou worden. Die gisteren en heden dezelfde is. Goede Vrijdag. Wat heb het ons te zeggen, gemeente? Traditie. Goede traditie. Maar een traditie heeft nog nooit één mens bekeerd. Ik zeg het nog een keer. Kies dan heden wie je dienen zult. Ja, gekozen hebben we al. Paradijs. Er valt niks meer te kiezen. Het is God die verkiest. Het is God die verkiest en doet naderen. Goddeloze, de goddeloze, de dode, doet die naderen. Open dat graf. Lazarus, kom uit. Ik gebied het u. En dan is er geen ene vezel in je lijf die dat tegen kan houden. Want genade is irresistible, onwederstandelijk. De genade in Christus is onwederstandelijk. Daar kunnen geen 10 hellen tegenhouden. En Gods volk kan het niet tegenhouden en ook niet bewerken. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En het heeft die lieve borg alles verworven. Door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Want zijn lijden is zaligmakend voor de ziel. Ja. Dan leven ze op kosten van Christus. De discipelen die konden rustig slapen, want die leefden op kosten van Christus. En wel eens blij dat die discipelen in slaap gevallen zijn, anders hadden ze nog gezegd, we hebben er ook wat aan gedaan. En dat zegt de Heer Jezus, zegt dat ook. Hij zegt, slaap nu voort. Slaap me voort, zegt hij. Hij zegt, want ik ga het alleen doen, zegt hij. En wat was de uitwerking daarvan? Ze hebben hem alle verlaten. Ze zijn alle gevloden. Er staat nog in de schrift, er was nog een jongeling. Die had zo'n opperkleed had die om zich. Moest hij ook nog verliezen, is die naakt weggevloden. Daar heb je de kerk. Opdat ze overkleed zouden worden met de mantel der gerechtigheid. Ja, staande op die rots. Op de mantel omhangen. Hè? Door de mantel der gerechtigheid van Christus. Daarmee kijkt, want dat ziet toch allemaal op het doel waarvoor Christus gekomen is, waarvoor hij geleden heeft. Waarom? Hij heeft de prijs der zielen, dat rantsoen. Voor mij, kunt u het invullen, kunt u het nazeggen, gemeente? Voor mij in tijd en eeuwigheid voldaan. Het is volbracht. God is met de wereld verzoend geworden in Christus. Maar heb je de delen? Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, laat u met God verzoenen. Amen. O Heere, het is het woord van het eeuwig evangelie. En dat gaat nog voort tot aan de voleinding der wereld. Gij hebt het beloofd, dat gij tot de laatste dag met uw kerk zult zijn. En uw kerk zult vergaderen uit de vier windstreken der aarde. En mocht gij ons voorbij gaan, als er bloed gestreken is aan de deurposten van ons hart, als de verderfengel voorbij gaat, dat is zaligheid. Maar mocht gij zelf inkomen, opdat gij onder ons woont, gelijk de Emmausgangers u baden, blijf met ons, want het is nabij de avond en de dag is gedaald. O Heere, de dag is gedaald. We leven in de laatste uren. Kom nog over en help ons. Pas het nog toe, die middelaarsverdiensten van Christus. Maak nog plaats voor uzelf. Maak u heerlijk onder ons. Opdat er onder ons ook gehoord mag worden dat ze komen. Dat ze gekomen zijn door goddelijk licht geleid. Om te melden het heil van uw gerechtigheid. Heere, geef nog getuigenis in de harten van uw volk. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen tot slot. Weer van die psalm 22. En het is al over tijd, laten we zingen. Het dertiende vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd in het heetst gevaar betaal ik. Daar heb ik Christus op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. En wat er verder volgt in dat dertiende zangvers van psalm 22. Zend uwe troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.